Ik heb heel bewust gevraagd om dit lied te zingen. En het ging mij met name om het vierde couplet. Ik weet niet of je dat nog even kunt projecteren. Couplet 4. Ja. Van de arbeid van uw ziel zult u, Heer Jezus, daar gaat het over, de vrucht ontvangen waarvoor u streed aan het kruis door duisternis omhuld. Hij zal ontvangen waarvoor hij heeft gewerkt. Er is nog een lied uit een bundel geestelijke liederen. Dat is nummertje 36, maar het heeft een hele moeilijke melodie. En die durfde ik niet te laten zingen. Ik zing hem al alleen, maar niet solo. Maar daar gaat het ook zo. In het couplet 4 van 36. O heiland zo gefolterd voor mijn kwaad. O heilige om mijn schande zo gesmaad. Dan komt weer die regel waar het mij om ging. Wat spruit er uit uw graf? Een heerlijk zaad van eeuwig leven. Hoeveel ziel heeft u uw God gegeven voor de eeuwigheid? Om de eeuwige eer te delen die u tot een offer gaaft voor velen bij hem bereidt. Een prachtig gedicht van Nicolaas Beets, de bekende Nicolaas Beets, die ook vele andere werken geschreven heeft. En misschien kent u Camera Obscura wel van hem, dat is van Hildebrand, maar Hildebrand is een schuilnaam, een pseudonaam van Nicolaas Beets. Het gaat om iets bijzonders. En dat wil ik nu graag gaan voorlezen uit Spreuken 1. Ja, hoe moeilijk kan het liggen? Spreuken 1. Waarin vers 30 staat. Spreuken 1 vers 30. Zij hebben mijn raad niet gewild. Al mijn bestraffingen, God zijn pedagogische, zijn opvoedkundige bestraffingen, hebben zij verworpen. En ze zullen van de vruchten van hun weg eten. Ik had het zo pas over de vruchten van de weg van de Heer Jezus. De vruchten van zijn werk. Die worden u toegerekend. Maar als mensen de Heer Jezus niet kennen, dan komt er een moment dat zij op hun bordje krijgen wat ze zelf gezaaid hebben. Dat is moeilijk. Dat denkt niemand aan. Ze denken allemaal dat ze het aan het ploeteren zijn en dat het een bankzalde moet zijn en dat er dan wat overblijft voor de kinderen of voor de kleinkinderen. Maar hier staat, ze zullen van de vruchten van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. U kent misschien die tekst uit de brief van de Galatiërs. Wat de mens zaait, Galaten 6 vers 7, wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Is wat Paulus schrijft aan de Galatiërs. Maar vers 8 is misschien, Galaten 6 vers 8, is misschien nog duidelijker. Je kunt in je vlees zaaien, maar wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Er is een keuze. Alle mensen kunnen kiezen. En nu gaan we naar Openbaring 16. Waar blijkt dat de mensen uit het vlees, wat ze allemaal aan vleeselijkheid bedacht hebben, God verwerpende, negeren wat God aan bestraffing, aan duiding, aan profetische mensen heeft gestuurd. Alles negeren. En dan blijkt dat zij een enorme lading verderf over zich heen krijgen. Uit het vlees ook het verderf oogsten. Openbaring 16. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardig en een schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden. En die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. En die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, en dat is eigenlijk wat Spreuken 1 zegt: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die er zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. U kunt niet anders. U bent het aan uw heiligheid verplicht. Vers 6. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Dus de resultaten van hun werk, de verdiensten van hun werk, krijgen zij op dat moment aangeboden. Schrik niet, dit is moeilijk. En ik hoorde een andere bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere Almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte, maar ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen, en ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd, en ze beten op hun tong van pijn, en ze lasterden God van de hemel, de God van de hemel, vanwege hun pijn, vanwege hun zweren, maar ze bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat, en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat, dus de koningen uit het oosten. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon wordt genoemd. Harmageddon betekent gewoon letterlijk de berg Megiddo. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon die zei: het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. Alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. En bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Tot zover. Eén van u kwam binnen en zei: ik heb het hoofdstuk gelezen. Nou, daar schrik je toch wel. Ik heb het ook gelezen. En ik schrok ook een beetje. Misschien anders, omdat ik dacht, wat moet ik daarvan zeggen? Moet ik het de hele avond hebben over de oordelen van God, over wat God nog allemaal gaat brengen? Kan ik het ook anders inkleden, niet verdraaien, dat wil ik niet, geen sprake van, maar kan ik het anders inkleden, zodat er misschien grote zegen is voor jou en voor mij? Ik heb die zegen gekregen. Ik hoop alleen dat ik het over kan brengen. Dat is ook mijn gebed. Ook als spreker kun je de prachtigste dingen van de Heere verknallen, versluieren, zodat er eigenlijk geen zegen overblijft. Als ik het over mezelf heb, of over mijn visie heb, of over mijn, weet ik veel wat van mezelf is, heb, dan blijft er geen zegen over. Dat verbrandt toch. Want al onze goede daden, die zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Er blijft niets over. De enige die overblijft is de Heer Jezus. En wat ik nu zo graag zou willen is dat u dit hoofdstuk met mij gaat bekijken. Ik heb 7 punten voor u. 7 stukjes. Waarbij ik een zin uit dit hoofdstuk neem en daar een contrastzin naast zet. En die 7 punten die brengen ook en het hoofdstuk dichterbij, maar ook de zegen van Yahweh dichterbij. En dat wilde ik zo graag. Je moet je dus voorstellen dat er een tijd komt, u bent dan niet hier. Ja, u bent misschien hier en als u hier bent, heb u pech. Het zou namelijk kunnen zijn dat alle gelovigen die hier vanavond zitten, weggenomen zijn. Die zijn opgenomen. De volheid der heidenen, zo schrijft Paulus in Romeinen 11, is dan ingegaan. En u mag 100 keer bedenken wie dat zullen zijn en wat dat ingaan dan eigenlijk inhoudt. Is dat ingaan in Jeruzalem? Nou nee, dat niet, want die stad staat op dat moment onder zware druk. Maar is het ingaan in een soort klooster hier op aarde? Nou, ook niet. Het is het ingaan in de plaats waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. De volheid der heidenen zal ingaan. Ik weet dat dat een moeilijk stuk is uit de brief aan de Romeinen. En ik weet dat er over, geen goed woord, een enorme discussie heeft plaatsgevonden en nog steeds. Want iedereen praat daarover en praat dan over Israël is de wortelstomp en wij worden op die wortelstomp gezet en zo. En dan gaat het ineens over Israël en over de toekomst van Israël. Nou, Israël heeft een toekomst, een schitterende toekomst. Maar op dit moment gaat het om wat anders. Weet u, God had dan een getuigenis op aarde voor hij Israël riep. Het was in de dagen van Enos, vlak na Adam, al een getuigenis van God op aarde. Ze begonnen toen al de naam van de Heere aan te roepen. Een getuigenis van God op aarde. Want het heeft ertoe geleid dat mensen toch nee zeiden en collectief afwezen. En er kwam een zondvloed. Na de zondvloed heeft Noach weer een altaar mogen oprichten, of weer, dat is het eerste altaar in de Bijbel. Er is een getuigenis van God op aarde. Ze zijn de Heere God gaan aanroepen. Maar ook dat getuigenis is weer op niks uitgelopen. De spraakverwarring van Babel. U vindt het in terug in de Bijbel. Maar er was steeds een getuigenis van God op aarde. Een van de zonen van Noach, Sem, is de voorvader van Abraham. Die kwam dus later. Het getuigenis van God op aarde is niet begonnen bij Abraham, bij Israël. Het getuigenis van God op aarde is bij de Heere God zelf begonnen. Hij heeft een getuigenis van God op aarde en zal altijd een getuigenis van God op aarde houden. Er is een soort basis, een getuigenis van God op aarde. U mag dat een wortelstomp noemen. En op die wortelstomp heeft Israël gefloreerd. Eeuwen. En in de tijd van Salomo was het een prachtige, bloeiende boom met veel vrucht. Maar daarna is het ook weer misgegaan. Totdat het zover kwam dat ze de Heer Jezus verworpen hebben, de Zoon van God niet aannamen en hem weg wilden hebben. En toen zijn ze eraf gehaald. heb ik niet bedacht, staat in de Bijbel. Vanwege hun ongeloof zijn ze eraf gehaald. En toen is de gemeente ontstaan, die was er al in gedachten, in de raadsbesluiten bestond de gemeente al lang. Maar toen is die gemeente zichtbaar geworden en is op die wortelstomp, is dat op Israël? Nee, op het getuigenis van God op aarde gezet. En dat getuigenis van God op aarde staat er nog, op diezelfde wortelstomp. Maar, zegt Romeinen 11, er komt een moment dat die volheid der heidenen zal ingaan. Die gaan hier vandaan, die gaan naar de plek die de Heer Jezus bereid heeft om ons daar te ontvangen, het huis van de Vader met de vele woningen. En dan gaat Israël terugkomen op diezelfde wortelstomp. Is dat hun wortelstomp? Nee, dat is het wortelstomp van Jahwe. Maar ze hebben daar al een keer eerder opgestaan. En dus zegt Romeinen 11, nou, ze hebben er al een keer opgestaan. Dus ze zullen daar wonder wel op floreren. Dat gaat helemaal goed komen. Dat klopt. Dat gaat ook goed komen. Ik hoop dat u dat plaatje een keer pakt. Want dat betekent dat u, deel uitmakend van de gemeente, hier niet altijd blijft. Het zou kunnen zijn dat het vanavond de laatste avond is. En we verwachten ook de Heer Jezus. De gemeente, lieve broeders en zusters, bestaat uit gelovigen. Uit mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En als je de Heer Jezus niet kent als je heiland, als je verlosser, hoor je daar niet bij. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Beetje bout, een beetje moeilijk misschien. Maar het is wel 1 Johannes 5. Het is wel heel Bijbels. En moet je dan van een bepaalde club lid zijn? Nee. De enige voorwaarde is geloof in de Heer Jezus. En vanaf het moment dat je dat aanneemt in het geloof, dank u wel zegt, dat is aannemen. Gaat de Heilige Geest in je komen? Gaat de Heilige Geest in je wonen? En vanaf dat moment word je door diezelfde Heilige Geest tot dat ene lichaam gevoegd. Tot dat ene lichaam gedoopt. Dat is bijbels gezien de doop met de Heilige Geest. Bij het lichaam van Christus gevoegd. Aan één gesmeten. Gedoopt, 1 Korinthe 12 vers 13. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dan hoort u bij de gemeente. Niet de kerkelijke boekhouding. Niet een soort landelijke of Europese afkomst. Maar het geloof in de Heer Jezus. En dat gezelschap, dat bijzondere gezelschap, gaat een keer hier vandaan. En dat zou vandaag kunnen. En alle tekenen gaan die kant op. De wereldspanning neemt toe, daar ga ik straks nog iets over zeggen. En de druk op Israël neemt gigantisch toe, daar ga ik ook nog iets over zeggen. En u en ik zijn nu hier op aarde. Maar wij zeggen met de Heilige Geest, kom Heer Jezus, de Geest en de bruid. Dus de Geest zegt het. En wij zeggen het ook. De Geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. En vanaf dat moment worden wij veranderd, zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Ik weet wel, die tekst van 1 Korintiërs 15, die wordt altijd bij begrafenissen gelezen. Ik mag het morgen ook weer doen, ik heb een dienst te verrichten ergens. En ik zal gegarandeerd die teksten uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15 citeren op een begraafplaats. Maar u wordt veranderd. Het is niet zo dat de toekomst is dat de Heer Jezus dan bij ons komt en dat hij de regering in Den Haag aan de kant schuift en dat hij jou en mij daarvoor in de plaats zet. Of dat het allemaal ineens over is met belastingbetalen. Ja, dat is allemaal super misschien, maar dat is de toekomst niet. Uw toekomst is dat u veranderd wordt. U krijgt een heel ander lichaam. Een verheerlijkt lichaam. U gaat naar de Heer Jezus. En hij plaatst u voor zich. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Smetteloos en heilig word je voor hem geplaatst. Met al je prut en al je verkeerdheid en al je verkeerde denkkadertjes. Daar sta je smetteloos en heilig voor hem. Want hij heeft je gekocht en hij heeft voor je betaald. En hij wil dat je daar bent waar hij zelf is. Dat is toekomst. De gemeente gaat hier vandaan. Maar als de gemeente hier vandaan gaat, ja, dan is het gebouw hier leeg, hoop ik. Ik hoop niet dat je er dan bent, want dan heb je een probleem. Dat bedoel ik zo pas ook al. Dan ben je hier wel als geïnteresseerde, maar niet deel uitmaken van het lichaam van Christus. Deel uitmaken van het lichaam van Christus kan alleen door het geloof. Dus nu de Heer Jezus aannemen. En nu dank u wel zeggen voor het geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis. Dan hoor je daar ook bij. Dan hoor je erbij. Wat een zegen, hè? Is dat nou moeilijk? Het is toch niet moeilijk? Dat kun je toch aannemen? En vanaf dat moment ben je rijk gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alles wat je maar bedenken kunt, is je deel. En nu, dat gezelschap gaat dus weg. Dat is mijn onderwerp niet helemaal, maar het gaat wel over de tijd die dan aanbreekt. Dan wordt het heel moeilijk hier op aarde. De Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen 2 dat de mens van de wetteloosheid nu al merkbaar is. Nou, je snuift hem op en je ruikt hem en je hoort hem. Ik bedoel met snuiven ook wel een beetje dubbel, een beetje met al die geuren en toestanden en verdovende middelen. Dat komt als een lawine over ons heen. Dat is al zo. En toch is hij nog niet in staat om zich ten volle te openbaren, want jij bent er nog. Wij zijn er nog. Maar als we weg zijn, dan is de weerhoudende factor weg en dan gaat die duivel, die gaat tekeer, zoals alleen hij dat kan. En dat is geen compliment, maar dat is een soort stukje karakter van hem. Tekeer gaan en verderf zaaien en leugen brengen en verkeerde dingen preken. Dat gaat dan gebeuren. Die tijd staat op aanbreken, maar dan zijn wij weg. Dat is de tijd ook dat er een Europees Rijk ontstaat. Met een leider, Openbaring 13, hadden we toen we daarover spraken, hebben we dat gehad. Maar ik wil het even herhalen, omdat het hier gaat over mensen die na onze tijd leven en het beeld van het beest hebben aangebeden. Dat betekent dat ze in die moeilijke tijd, dat er een beeld is van het beest, dat je 666 op je hand moet hebben of op je voorhoofd. Als je dat niet hebt, dan kun je niet kopen, kun je niet verkopen, ben je echt uitgeschakeld. Die tijd komt. Nu nog niet ten volle. Dingen die kunnen hun voorview hebben. Die kunnen een soort vooruitzicht geven. Als u een 18 karaktertjes op uw pinpasje hebt staan, dan mag u wel eens ook over 3x6 nadenken. Want dat is wel het probleem. Nu al. 18, u hebt het. Vandaag hebben ze niet al 18 ingetoetst waarschijnlijk. Maar het zijn wel 18 karakters. 666. Ik heb een andere verklaring. Nou, pak die andere verklaring maar. Maar ik wil alleen maar duiden dat het veel dichterbij is dan u vermoedt. En als het even verder is, dan kunt u met contant geld niet meer betalen. En dan is het helemaal niet moeilijk voor de tegenstander om de kassa bij weet ik veel wat voor supermarkt te sluiten voor jou. Dat kun je niet meer kopen en ook niet meer verkopen. Maar je doet niet meer mee, je zit niet meer in het systeem. Dat is vlakbij. Technisch is het al lang haalbaar, al lang. Zover is het. Die moeilijke tijd wordt gekenmerkt door de regering van een beest, van een vreselijk dier, een beest uit de zee en een beest uit de aarde en een valse profeet. Dat is die tijd. En mensen die in die tijd leven en hierin meegaan met dit systeem, die de dag van heil niet geaccepteerd hebben, maar meegaan in dit systeem, die krijgen dit op hun bord. Ik moet dat even zeggen, zodat u weet over wie we het hebben. En over welke tijd we het hebben. Dat is die tijd. En dat is vreselijk, dat gun je niemand. Paulus zegt op een andere plek, wij dan wetende de schrik van de Heere, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Zo, als je nu weet wat er allemaal nog staat te komen, wat er nog op uitbreken staat, doe er dan wat aan. Geloof het dan. Dat moet toch een keer tot ons doordringen. We hebben samen gelezen wat er allemaal gaat komen. Kwaadaardige en een schadelijke zweer. Die breken dan uit. Natuurlijk zit er een link naar het boek Exodus, bij de plagen die destijds kwamen toen het volk Israël in Egypte was. Toen het water bloed werd, nou, we hebben het gelezen. Toen er hagelstenen kwamen, we hebben het gelezen. Toen de kikvorsen kwamen, we hebben het gelezen. Toen er kwaadaardige zweren uitbraken, we hebben het gelezen. God geeft in het boek Exodus in de 10 plagen, 9 plagen plus een eindoordeel, geeft in die 9 plus 1 plagen van Egypte al een indicatie van wat er gaat komen als mensen niet willen. Waarom kwamen die plagen, die oordelen destijds in Egypte? Omdat de farao zijn hart verhardde. Omdat hij iedere keer zei, nee. En het gaat steeds verder. Ook deze mensen hebben steeds Gods roepstem genegeerd. Hier in Openbaring 16. En vandaag kom je zoveel mensen tegen die zeggen, wat heb ik met God te maken? Ik ben zelf God. Ik maak het zelf wel uit. Allemaal doe het zelf. Ze hebben allemaal bij Praxis gekocht of bij Gamma, weet ik veel bij wie. Maar ze allemaal doe het zelf. En die maken allemaal zelf de dienst uit. Ze vinden dat ze zelf God zijn. Dat ze aan geen mens verantwoording verschuldigd zijn. Het gaat maar door. Er is een lawine over de wereld gegoten. Daar zitten we middenin. Dat weet u. En dat proef je bijna om je heen. En er komt een kwaadaardige en een schadelijke zweer. Ik weet nog dat iemand mij zei dat ik melaats was van kop tot teen. Ik wou dat niet aan, want dat had ik nooit begrepen. En ik heb ook gezegd, dat heb ik nooit gehad. Maar er is in mij, in mijn vlees, in mijn menselijke natuur, een aandrang om te zondigen. Een soort drive om tot zonde te komen. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. En wat ik wel wil, dat doe ik weer niet. Kortom, er is iets van gedreven worden om te zondigen. En dat wordt vergeleken met melaatsheid in de Bijbel. En melaatsheid kan op alle mogelijke manieren naar buiten komen, maar ook als een kwaadaardige en als een schadelijke zweer. Er is een kwaadaardige, schadelijke zweer. U denkt bij een kwaadaardige zweer misschien aan kanker of een kankergezwel. Kan wel. Ik zeg niet dat het beeld van melaatsheid het enige beeld is. Er kunnen ook wel andere beelden zijn. Net zo goed. Maar ik wil daar heel voorzichtig mee zijn. We zijn heel blij en gelukkig dat bepaalde kankergezwellen kunnen worden weggenomen. En dat er ook behandelingen zijn en dat dat soms ook resultaten heeft. Dat soms ook niet. Vroeger was er helemaal geen resultaat, geen oplossing denkbaar. Maar ik wil wat anders zeggen. Tegenover dit kwaadaardige wat zich op een bepaald moment gaat uiten, en dat zie ik dus echt als een gevolg van hun zaaiproces, van wat ze zelf gezaaid hebben. Ongeloof, nee zeggen tegen de Heere. Nee, voor de zoveelste keer, boos worden, lasteren, weer negatief. Tegenover dat proces van niet luisteren, gaat de Heere zeggen, en dan komt er een keer een moment dat wat er echt in je zit en waarmee je dus mee bezig bent, dat dat ook uitbreekt, dat dat eruit als puisten als het ware uitspettert. Sorry voor rare termen, maar dat gaat komen. En ik ga naar de Heer Jezus. Mijn lichaam blijft achter. Als ik sterven moet, of als ik niet sterven moet. En ik ben er nog op het moment dat hij komt, dan wordt mijn lichaam veranderd. En dan kom ik bij Yahweh en bij hem. En dan ben ik schoon, dan ben ik helemaal nieuw. En niemand heeft moeite met het volgende. Als u hier last hebt van één oog, omdat u het ene oog moet missen, dan heb u daar twee. Dat geloof ik stellig. In ieder geval genoeg. Net zoveel om hem te zien als iemand die twee ogen heeft. U hebt geen probleem van uw ledematen of van een afwijking in uw lichaam. Er is geen zweer meer. Er is geen schadelijke zweer meer. U bent een nieuwe schepping. Het is nieuw geworden. En u bent schitterend voor de Heer Jezus. Een beetje, Zacharia 3, daar staat Jozua met vuile kleren voor de engel van de Heer. Doet uit hem die vuile kleren, trekt hem een statiegewaad aan. En zo stond hij daar ineens in het nieuw. Helemaal in het nieuw. Zo gaat het. U en ik hebben we geen uitbrekende puisten, geen uitbrekende zondeverschijnselen, maar we hebben het nieuwe leven. Ik weet nog dat mijn moeder in het geloof was getrouwd met een zekere Harm. Die kreeg een hersenbloeding en lag in bed en ik ben erheen gegaan, ik denk dezelfde dag. En er was nog een broeder op bezoek op dat moment. Die had misschien 10 jaar eerder ook een hersenbloeding gehad. En was ook gehandicapt geraakt. En die staan in dat kleine slaapkamertje. Dat vergeet je nooit weer. Ik kom binnen en voordat ik iets gezegd had of kon zeggen, zitten die twee mannen die praten met elkaar. En dat was wel grunnig. Dat moet u dan misschien maar even leren. En die zeggen tegen elkaar, in de hemel kun je ook weer lopen, maar anders vertaald, in de hemel lopen we weer. Ik was geraakt. Ik denk, hoe moet ik het anders zeggen? Zij wisten, dit is maar tijdelijk en dat kan wel ongelooflijk lastig zijn en moeilijk zijn. Maar het is niet wat er dan gaat komen. In de hemel is het anders. Een nieuwe schepping. De mensen die nu niet geloven en die in die tijd terechtkomen, dat ze dat beest nagaan en dat 666 gebeuren volgen, die krijgen een boosaardige en een schadelijke sfeer. En jij en ik denken, en ik kom er zo gaaf bij te staan zoals ik nog nooit geweest ben. Zou u dus willen zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dat heb u gedaan. Nee, het gaat niet om dat die mensen het dan zo rot hebben, dat we op die mensen neerkijken, maar die tijd is zwaar straks. Is ongelooflijk. Als de Heer Jezus al bidt dan alsjeblieft dat het niet op een Sabbat gebeurt. Of bid maar voor mensen die dan in verwachting zijn, of een kindje bijdragen aan hun borst. Weet je wat, die tijd is moeilijk. Tijd van grote nood en grote druk. En jij en ik, we zijn bij de Heer Jezus. De zee, dat is het tweede wat ik graag kwijt wil, zal bloed worden. Nou, de zee staat soms voor de volkeren. Het is allemaal dood. Ook als het de volkerenzee is, dan is het een en al doodsheid. Er is geen leven. Alles bruist en alles draait om wat de mensen willen en bedenken en gaan uitvinden. Maar er is geen leven. En dan komt de tijd dat dat zichtbaar wordt. Dat het bloed is. Dat de dood is ingetreden. En jij en ik horen dan zeggen, en de zee was niet meer. Ik heb de Heer vandaag gedankt. Er komt een moment dat de zee, dat de volkerenzee er niet meer is. Niet omdat ik de ondergang van die mensen wil. Ik zou zo graag willen dat wij bewogen zijn totdat we, zolang we hier zijn, met mensen om ons heen. En ze vertellen van de Heer Jezus, maar ze dat ook doen. En ze moeten het weten. Wij dan weten nu nog een keer die tekst, de schrik van de Heer overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Waar zijn we? En maar in onze luie stoel hangen, ja, ik weet het, soms mag je uitrusten, moet je ook uitrusten. Maar zou je nog genegen zijn om te vertellen van de Heer Jezus, om te vertellen van het heil in Christus, kun je dan zo rustig doorgaan. Er komt een tijd dat de hele atmosfeer, de hele leefsfeer waarvan de zee spreekt, dat dat dood is. Er is geen leven meer hier. In de hele volkerenzee, in die hele massa van mensen, is geen leven meer. Derde, bij de waterbronnen. Waterbronnen die zullen ook niet meer functioneren. Ik denk dat je bij waterbronnen, bij rivieren en bij bronnen mag denken aan bijzondere plekken. Weet u, als je nu in je eigen leven rondkijkt, wat is nu een bijzondere plek voor je? Gemeente zijn is een bijzondere plek. Maar een beetje vriendelijkheid is nog een bijzondere plek. Een familieverband of een reunie van je eigen familie is soms een hele bijzondere plek. Ik weet wel dat er ook wel negatieve dingen van te zeggen zijn, omdat het allemaal bonje is of ruzie is. Die zijn er ook. Maar toch, maar ook verbanden als man-vrouw, huwelijksverbanden, omgaan met elkaar, vriendschappen. Er zijn bronnen nog waarvan je kunt genieten. Dat zijn die waterbronnen waar je nu ook van kunt genieten. Nou, straks zal er van geen enkele bron meer genoten kunnen worden. Dan is dat allemaal dood. Het is allemaal weg. Alles is weg. Alles wat. En de duivel doet natuurlijk zijn uiterste best om dat nu al een beetje ons eraan laten wennen. Zo van, dan is de overgang niet meer zo groot. Dan heeft God dat niet gedaan, maar dan heeft hij het gedaan of zo. Dus al die bronnen, of het een familieverband is, of vriendschap is, of het fijn omgaan met elkaar, zorg hebben voor elkaar, dat wordt nu al vertroebeld. Op alle mogelijke manieren vertroebeld. En dan kan de overheid ingrijpen en die kan er weer miljarden in die zorg pompen. En dan gaat het weer een poosje goed, totdat er weer een paar ziekenhuizen failliet gaan en zo. En dan is het weer mis. Nee, ik wil alleen maar zeggen, dat hele proces is al lang gaande. Het is alsof het allemaal al op verdrinken staat. Alsof het al bijna dood is, die bronnen. En die bronnen, die schitterende bronnen van omgaan man, vrouw, het is bijna voorbij, zou je zeggen. En er worden alternatieven voor gezocht. En die alternatieven die worden verheerlijkt. En die worden aan elke boom bijna geplakt. En als er dus nu in Amerika een homofiele gouverneur is, dan moeten wij dat weten, nu. Ze konden wel niet goed bij hun hoofd zijn. Zover is het. Dat is nieuws. Het is veel verder dan we vermoeden. Maar die waterbronnen die worden dood. Maar u en ik horen bij dit contrast weer, bij de familie van God. Gemeenschap van broeders en zusters. Of zoals 1 Johannes er zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. Wat een schitterend moment kun je hebben met vrienden of broers, zus of met familie, met broeders en zusters. Als je de schrift opent en geniet van de Heer Jezus. Als je blij bent met de Heer Jezus en daarover kunt praten met elkaar. Dit kunt delen met elkaar. Schitterende momenten zijn het. Echt super is het. En straks, dan kom ik in de hemel en dan zegt iemand tegen mij daar, je hoeft niks uit te leggen vanavond. Dat hoef je niet meer te doen. Daar heb je misschien wel een poging voor gedaan toen je op aarde was. Maar nu doet de leraar ter gerechtigheid, die doet het daar voor jou. En ik ben zo benieuwd naar wat hij gaat zeggen en hoe hij het gaat uitleggen. De leraar ter gerechtigheid. Ik citeer Hosea 2:24. Joël 2:24. De leraar ter gerechtigheid, die gaat daar spreken. En dat is ook precies wat nu al in het paradijs gebeurt. Als onze geliefden die ontsliepen nu bij elkaar zijn, dan horen ze onuitsprekelijke woorden. Daar is hij al bezig. Ze luisteren nu al naar die uitleg. Nou, die is beter dan wat hier in Dinxperlo klinkt vanavond. Of via een latere opname beluisterd wordt. Het is zo prachtig om die waterbronnen te zien die blijvend zijn. Dat zijn de bronnen van het heil. De bronnen van het heil waar je dus schitterende dingen uit mag putten. En een volgende puntje is dat de zon verzengend zal zijn. En ja, ik dacht eraan en iedereen denkt natuurlijk, ja, daar heb je het weer. Dan gaat hij weer, de opwarming van de aarde. Dan komt die hele lawine weer over je heen. En als er 3 dagen zonschijn is, dan is het warm weer. Als er 3 dagen vorst, -10 is, dan praat niemand meer daarover. Het fluctueert gewoon bij de temperatuur. Het zijn allemaal mensen van de dag. Sorry, een beetje een oprisping. Maar de verzengende hitte van de zon, ja, dat zal dan voelbaar zijn. En toen Israël in de woestijn terechtkwam, heeft de Heere God op een buitengewone manier voor dat volk gezorgd. Ze hebben 40 jaar in die verzengende hitte gelopen. En God heeft daar een wolk boven gehangen, dat ze continu in de schaduw van de Almachtige konden verkeren. Dag in, dag uit, in de schaduw van de Almachtige, daar. Nou, eindeloos. Ik ben geweest, ik heb diezelfde route niet gelopen, in een bus gereden. En dan stap je eruit en dan loop je tegen een muur van hitte aan, dan lopen die kindertjes daar. Dat is niet te leven. En 's nachts is het berenkoud, want als het zo helder is, koelt het ook heel sterk af. Maar die schaduw van de Heere God overdag boven hen. Vuurverschijnsel in de nacht, in de Shechina van God, in de glorie van God, hebben ze gewandeld. Maar u en ik. Die verzengende hitte moet vreselijk zijn. Als er geen schaduw is, is het afschuwelijk. Ik heb zo pas nog de tekst toen ik daar zat opgezocht uit het boek Openbaring. En dat nieuwe wat we meemaken samen, waar we samen genieten. En ze hebben de zon en de maan niet nodig. Nee. Om haar te verlichten. Want God zelf is haar licht en het lam is haar lamp. God is licht. God was al licht voor er een zon kwam. God was licht. Toen God zei, er zij licht, Genesis 1. Iets later zon en maan en sterren, die werden geschapen. U en ik staan niet in de verzengende hitte van de zon. U en ik zijn in de koesterende liefde van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. Snap het dan, pak het dan, maar wat een vreselijke toestand voor die mensen die niet de Heer Jezus hebben, die hem niet kennen, die hem nog steeds afwijzen, die misschien wel lasteren en weer mopperen en weer zeggen, en die christenen, nou dat klopt, dat laatste kan wel kloppen, omdat we het iedere keer weer laten afweten, omdat we het niet goed doen, maar dat doet niets af aan de plannen van God. Die schitterende heilsplannen van God, die zijn schitterend. Dan, zegt het volgende puntje, is de troon van het beest, is de donker, is duisternis. Toen er duisternis was, is er een heel klein beetje licht gaan stralen. Waarom? Heeft God het licht geschapen? Ik kreeg een vraag vorige week van iemand. God heeft het licht geschapen, maar waar staat dat eigenlijk? Nou, dat staat nergens. Dat is ook niet zo. God heeft het licht niet geschapen. God is licht. En duisternis lag op de vloed, lag op dus die hele aard. Nou ja, in die hele kosmos, laat ik het zo maar zeggen. En toen heeft God een klein sprankeltje licht gegeven. Omdat God licht is. God verscheen daar. De hel wordt de buitenste duisternis genoemd. Er is geen licht. Als God niet er is, is er ook geen licht. En het erge van de hel is, God is daar niet. Dan is er ook geen licht, geen genade, geen liefde, geen barmhartigheid, geen langmoedigheid, er is er niks. Alleen maar ruzie en oorlog. En elkaar de vliegen afpakken of opeten wat van een ander is. Dat is de buitenste duisternis. Maar hier staat dat de troon van het beest, en dat is de politiek, in die tijd van die grote verdrukking, als het beest regeert en je dat getal 666 moet, en als je dat niet doet, dan kun je niet meedoen, kun je nergens terecht, heb je alles verloren. Maar er komt een moment dat het zichtbaar wordt, dat die hele troon duisternis is. Nou, het is niet zo moeilijk voor jou om nu te zeggen, dat is voor een groot stuk op aarde nu al zo. aan de corrupte regeringen, aan het verschrikkelijke wat er vandaag gebeurt. En de ontsporingen op linkerkant en rechterkant, het is onvoorstelbaar. Zie je de duisternis, het is alsof de duisternis er afdruipt. De leugen regeert. Ze zeggen, politiek, zei vroeger iemand, is met woorden verbergen wat je eigenlijk bedenkt en wat je zelf denkt. Dus met woorden verbergen wat je ten diepste zou willen doen. En je moet dus politiek correct zijn vandaag. Weet je. Nou, het is allemaal zo krom als een hoepel. En we gaan allemaal mee in die enorme vaart van de volkeren. En het is een enorme afgang. De troon van het beest zal duisternis zijn. Hoe groot is de duisternis? En dan komen de kikvorsen. Daar heb ik ook van gelezen, dat is ook de titel van onze avond. Dat, natuurlijk is er ook een plaag in Exodus 9. Een plaag van vreselijke omvang. Wat dat is geweest, moet vreselijk zijn geweest. Ze kwamen in de huizen, ze kwamen in de baktroggen, ze kwamen in de slaapkamers. Het staat in de Bijbel, hè, in Exodus 9. Overal waren die kikvorsen niet meer weg te denken. En nu blijkt dat hier in hoofdstuk 16 staat dat die kikvorsen eigenlijk staan voor onreine geesten. Ik heb het met je gelezen. Vers 14, of 13 aan het eind. Drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde. Dus het is ook nog niet iets van de statische aanwezigheid, maar ze doen ook nog van tekenen en wonderen. Ze gaan ook nog bijzondere dingen, bijzondere ontwikkelingen tonen. Maar die kikvorsen die leiden de koningen, de machthebbers, de bestuurders, waar het zo vaak over gaat, of dat nu gemeentelijk is, hier lokaal, of provinciaal, of landelijk, of Europees, of worldwide. Het is steeds hetzelfde, maar overal is die verduistering doorgetreden. En overal dringen die onreine geesten door. Overal. En dat was vroeger in Egypte al een plaag, maar ze kwamen ook in de baktroggen, dus zaten dus in het voedsel. Die kwamen ook in de slaapkamer, die kwamen dus ook in de verhoudingen man-vrouw terecht. Nou, je kunt wel doorgaan met parallellen trekken, maar het is gewoon onvoorstelbaar wat er door die onreine geesten allemaal gebeurt. Nou, dat wordt nog en die worden aangezet om al die machthebbers te bundelen tot een enorme oorlog. Een enorme, nog een keer, een geweldige opstand tegen God en tegen wat God zelf heeft geboden, tegen God en zijn gebod. Dat gaat komen. En dat wordt gerealiseerd doordat de Eufraat droog wordt. Dat is alleen maar een aanleiding. Eufraat was een van de rivieren die daar in Genesis, in dit paradijselijke gebeuren, al stroomde. Een van de hoofdaders van welvaart. Want daar, waar die rivier kwam, daar was voorspoed. U weet ook bijvoorbeeld, Egypte is alleen maar vruchtbaar daar waar de Nijl is. De Nijl komt er ook ergens vandaan. Het is altijd hetzelfde. Maar die Eufraat droogt op. En er is nu al gedoe over het water van de Eufraat. Syrië is daarmee bezig en Irak is daarmee bezig. Iran is daarmee bezig. Ze zijn allemaal mee bezig. Ze moeten allemaal wat uit die Eufraat trekken om een beetje in leven te blijven. Maar die droogt op. En dus komt er bonje. Dat is een route dat de weg wordt vrijgemaakt voor een oorlog. Nou, de weg wordt nu al vrijgemaakt voor een oorlog. Het is gigantisch spannend in het Midden-Oosten. En er zijn enorme verbanden. Maar ze gaan allemaal in de onreine sfeer van de demonische machten verder. En ze komen daar uiteindelijk terecht in Armageddon. Daar komen ze uit. En dan gaan ze strijden tegen de Heer en tegen zijn gezalven. Ze willen dat één keer voorgoed en voor altijd uitroeien. En wie er allemaal aan meedoen, u mag invullen wat u wilt, maar de hele wereld gaat mee. Alles loopt achter die demonische machten aan. En we voelen het. En daarom, broeder en zuster, moet u nu gaan bidden. Want tegenover die kikvorsen, die onreine geesten, heb u een andere geest. U geheel anders. U hebt de Heilige Geest gekregen. Als onderpand van de toekomstige erfenis. Niet als de oordelaar of de aanzet tot oorlog hier op aarde, maar als degene die u vertelt van de hemel en van de hemelse heerlijkheid en van de Heer Jezus en van zijn glorie, zijn heerlijkheid en uw plaats daar en uw zijn daar met hem en bij hem. Dat is de Heilige Geest die dat doet. Dus het contrast is, nou ja, mes en mes scherp, maar ook wel duidelijk, denk ik. En dan komt hij als een dief. Voor u komt de Heer Jezus niet als een dief in de nacht. Voor een dief doe je de deuren dicht, heb je alle grendels erop gezet, heb je de bewegingscamera's en de bewakingscamera's aangezet. En ik ben verzekerd, ik heb me helemaal ingedekt. Maar de Heer Jezus komt er niet als een dief. Voor u niet. De geest en de bruid zeggen kom. Dus de Heer Jezus komt voor jou als bijna op afroep, zou ik zeggen. Omdat u zegt, kom Heer Jezus, kom Heer Jezus. U bent helemaal anders, echt anders. Niet als een dief in de nacht. Ja, voor de wereld is dat een dief in de nacht. Is dat een verschrikking. Dat willen ze niet. Dat willen ze zo lang mogelijk zien te voorkomen. Maar u en ik, we wachten op de Heer Jezus als degene die ons bij zich roept en ons bij zich haalt. En dat is een geweldig vooruitzicht. De wereld gaat een hele moeilijke tijd tegemoet. Een tijd van grote nood, van grote ellende. En u en ik gaan een schitterende tijd tegemoet. Zie je het verschil dan? We zijn niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Toevallig met een soort hobbytje van het geloof of zo. En voor de rest is alles gelijk. Dat is niet waar. Uw leven is anders. U bent totaal anders. Jij geheel anders. Opnieuw geboren. Uit God geboren. Leven uit God. En de Heilige Geest in jou wil niets liever dan je laten kijken naar de Heer Jezus. En je laten verlangen naar de Heer Jezus. En je laten uitzien naar wat er gaat komen als de Heer Jezus jou en mij daar brengt waar hij zelf is. De wereld gaat een barre, boze, vreselijke toekomst tegemoet. En dat weten wij. En ik wil eigenlijk eindigen met een tekst die uit de geschiedenis van Abraham naar ons toe komt. Abraham krijgt bezoek. Krijgt eters, laat een maaltijd aandrukken en heeft een offer gebracht, een kalf, teder en zo geslacht. En er zijn koeken gebakken en ze hebben daar samen gegeten. Engelen zijn daarbij, die gaan naar Sodom en Gomorra en Abraham loopt een eindje met de Heere mee. En dan komt die merkwaardige uitdrukking, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. En dan vertelt de Heere God over Sodom en Gomorra, over wat er gaat gebeuren, en hoe moeilijk het wordt, en hoe zwaar het is. En Abraham doet voorbeden. Voor die 50, 40, 30, 20, nou ja, ik sla stukjes over 10. En ik zal de stad sparen als er 10 zijn. Maar die waren er niet. Die geschiedenis moet u hier eens opplakken. Zou ik voor die gelovigen die vanavond in Dinxperlo in een zaal zitten, verbergen wat ik ga doen? Nee dus, hij heeft het je gezegd. En wat is het gevolg? Dat je gaat bidden, Heere God, maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen misschien, mijn familie misschien, mijn buren, mijn collega's, mijn werknemers of werkgever, dan komt er een gebedsleven om te redden wat er nog te redden zou kunnen zijn. En je kunt mensen niet bij de Heer Jezus brengen, dat zal de Heilige Geest moeten doen, maar je kunt ze wel vertellen. En dit te weten maakt je ook verplicht. Dit geeft ook een opdracht om nu te vertellen van de Heer Jezus en van zijn werk aan het kruis en van zijn geweldige genade die er is als je in hem gelooft. Hier hebt u het. Dus Openbaring 16 is best een moeilijk hoofdstuk, want het is heel zwaar, een hele moeilijke tijd. Maar het heeft ook een bijzondere uitwerking als je het even zo anders bekijkt zoals ik probeerde nu te schetsen vanavond, door iedere keer naast die zinnetjes een positieve zin te zetten en ook het voorbeeld van Abraham er overheen te leggen van wat doe ik nu met die informatie? Drijft het me uit tot gebed, tot meer gebed? U weet misschien dat de gebedsmomenten schaars worden. Dat is al jaren aan de gang. Vlak na de oorlog waren de en ook in de oorlog waren de gebedsdiensten buitengewoon bezocht. Enorm. En toen het weer goed ging en we allemaal weer te eten hadden en onze fiets weer goede luchtbanden had. Ik zoem even wat. Toen gaat het bidden weer weg. Want toen ging het wel weer. Maar dit gaat niet over. Wat drijft ons vandaag uit om te bidden voor onze omgeving, voor onze families, voor onze broeders en zusters? Maar wat blijft er over om te getuigen van de Heer Jezus? Ik wil niet zeggen dat ik het allemaal zo goed doe, maar ik zou zo graag willen dat u ook probeert om in uw omgeving iets te vertellen van de Heer Jezus. En laat dan iets zichtbaar zijn. En misschien is dit wel een stuk kapstok om te vertellen, kijk, in de Bijbel lees ik wat er gaat gebeuren. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat betekent dus oordeel over Sodom en Gomorra. Nog een keer. En de Bijbel heeft jou verteld wat er gaat gebeuren met Oost-Nederland. Hier staat het. En dan moet het ook, en dan mag het ook een uitwerking krijgen. Niet om elkaar daarop af te rekenen, maar wel om elkaar aan te moedigen om overeind te blijven in de druk van de tijd en in de moeite en in de kommer van alles, om toch uit te zien naar de komst van de Heer Jezus. De Heer zegene u en zegene mij daarin. Ik wil daarvoor bidden. Onze God, onze Vader, we hebben gekeken naar Openbaring 16. Het is best een moeilijk hoofdstuk, het is ook best zwaar wat er staat. Er staan heel veel oordelen. En sommigen, dat had ik ook nog wel willen doen misschien, hebben dat verbonden met Daniël 10, met de man in linnen die van alles gaat aandragen. Zoals ook deze mannen, die engelen in linnen gekleed zijn en met een gouden gordel om God zijn en dan de schalen uitschieten. Maar er is in die tijd geen toegang meer tot het huis van de Heere, tot het heilige der heiligen. Het is afgesloten. De genadetijd is voorbij. En wij mogen nu nog leven in een tijd van genade, dat mensen nog mogen komen. Ze mogen nog kiezen voor de Heer Jezus. Maar de wereld drukt zo verschrikkelijk dat we bijna het een wonder vinden als iemand tot bekering komt. We willen u danken, Vader, dat u ons denken kent, ons hart kent. En iedereen heeft wel een eigen lijst. Ik wil bidden voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze achterkleinkinderen misschien, als we die hebben. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat ze niet in die maalstroom van de wereld meegesleept worden. En dan moeten ze nog zelf kiezen. Maar we willen ze zo graag nu al laten genieten van de Heer Jezus. Misschien mogen wij erover praten. En mogen wij vertellen wat we van de Heer gehoord hebben. Zoals Abraham van God een bijzondere uitleg kreeg. Zo hebben wij ook een bijzondere uitleg van uzelf gekregen met Openbaring 16... over de gevolgen van niet geloven. We willen u vragen om een zegen daarover voor ons. Maar we willen u ook danken voor de zegen die u ons wel gegeven hebt. Door te geloven in de Heer Jezus zijn we bijzonder gezegend, buitengewoon. En we mogen vooruitzien op wat er nog komt als de Heer Jezus ons daar brengt. Maar we mogen nu al genieten van die prachtige vooruitzichten. We danken u voor de komst van de Heer Jezus, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. We danken u voor het kruis van onze heiland. We danken u dat hij wilde sterven in onze plaats, dat hij dat werk wilde doen. Dat willen we ook ertoe bidden aan anderen die dat nog niet hebben gezien. We willen u danken voor deze avond en prijzen uw grote naam.